kans op slagen van een huwelijk wel degelijk meer beïnvloed wordt wanneer een vrouw meer bedpartners heeft gehad voor het huwelijk dan bij een man.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
Vandaag, lieve luisteraars, in de Leiders in de Liefde podcast, Miro Vermeeren. Tof.
Thanks.
Hier met jou te zitten.
Thanks, wederzijds.
Ik hou niet zo van die hele lange intro's, dus mijn eerste vraag. Kun jij jezelf voor de luisteraars in 5 woorden omschrijven? Wie ben jij?
5 losse woorden zou zijn in ieder geval gedreven, sportief, ondernemerschap, direct. Ja, misschien in jouw context vrijgezel op dit moment. Ik denk dat dat voor nu gewoon goed is. Mm. Ik hou van complexe zaken en theorieën vind ik interessant. Mm-hmm. Dat stukje nog.
En wat is jouw professionele... Kijk, als mensen jou niet kennen, wat zeg jij, wat doe jij?
Wat doe ik? Meestal is mijn eerste antwoord professioneel praatjesmaker. Omdat ik het. En dan kijk ik of ze nog geïnteresseerd zijn. En als ik dan serieuzer verder ga praten, dan wordt het dat ik franchise geef in online fitness coaching. Zowel als in business coaching. En in het stuk business coaching ben ik zelf ook nog actief als artiest. Als in.
Ja.
Dat is ook letterlijk wat ik zelf nog doe, 1-op-1.
Ja.
Dus een stuk gespreksvoering met ondernemers. Waardoor ze en gelukkiger worden, maar ook gewoon meetbaar meer gaan verdienen.
Prachtig. Hey, is het leuk om Miro Vermeeren te zijn?
Zeker, zeker. Is het leuk om Miro Vermeeren te zijn? Ja, dat is het antwoord. Ja, ik denk dat ik een goed leven heb en dat ik in heel veel zaken heel veel geluk heb. En dat ik voor andere zaken ook heel hard werk. Maar ik denk dat ik een goed leven heb.
Oké. Okay. Nou, ik vraag het omdat ik voor mezelf denk ik wel eens van... Nou, kan het ook even iets makkelijker, weet je wel. Ik vind het niet altijd heel erg prettig om Ellen van Vliet te zijn. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja, gewoon... ik kan echt ook wel zwaar op de hand zijn. En kijk, we hebben allemaal schaduwkanten. En ik vraag dit soort dingen ook omdat op social media alleen maar de lichte kant getoond wordt. En we hebben ook allemaal een schaduwkant. En ik zou graag dat taboe willen doorbreken. Dat mensen dat ook wat meer laten zien. Want wat zou jouw schaduwkant... Wat is jouw schaduwkant?
Wat is mijn schaduwkant? Nou, dat is wel interessant. We zitten op een stuk in een podcast met als in ieder geval kernonderwerp ook relaties.
Ja.
Ik heb op dit moment geen relatie. Mijn ideaalbeeld is wel om een monogame relatie te hebben waarvan ik denk van, hey, daar wil ik de rest van mijn leven bij zijn. En met overtuiging. Dus dat stukje is misschien nog niet onder controle of nog niet zoals ik het zou willen hebben. Ik weet niet of je dat de schaduwzijde zou noemen, maar eerder heb ik een bepaalde honger naar succes of stijgen in de sociale hiërarchie waar wij het net over hadden. Heb ik ook wel op andere manieren voor me gezien in ieder geval. En ik denk dat ik aan die drive op dit moment een gezonde invulling heb gegeven. Dus als het ware die schaduwzijde heb weten te integreren. Dus dat is ook hetgene wat wij of ik altijd predik. Van hey, zorg nou dat je die schaduwzijde niet ontkent voor jezelf.
Ja, ja.
En dat wanneer je die kan zien bij jezelf, dat je dat ook voor je kan inzetten. Ja, wat ik daarbij wel interessant vind, als ik dan naar jou als persoon zou kijken, dan denk ik van, hey, je zegt van, ik weet niet meer precies jouw verwoording, maar dat je zwaar kan zijn in gedachten, hè, of ik denk dat is dat...
Ja. Ik ga diep en dat betekent ook dat ik lang aan het graven ben en daarmee bezig ben en daar kan ik wel eens in doorschieten.
Ja.
En ja, daar ontstaat dan somberheid of chagrijnigheid uit.
Ja. Ja, want dat is dan een verband wat ik in ieder geval bij ondernemers vaak zie en bij mensen in het algemeen. Ik vind het heel interessant om mensen te lezen en naar persoonlijkheden te kijken. En dan zie je dus ook vaak dat mensen met een hoger IQ, hè, en ik schat jou op een zeker stuk bovengemiddeld IQ. Hè,
oh, dank u.
Nee, maar dat is gewoon, dat staat wel vast, denk ik, ook voor degene die
luisteren. Nou, in ieder geval, ik heb wel een hoog emotioneel IQ, dat weet ik.
Ja, maar ook een IQ.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus dan zie je vaak dat als mensen goed in iets zijn, dan gaan ze het ook veel van doen.
Ja.
Met een hoog IQ heb je in ieder geval denkvermogen onder de motorkap, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan zul je ook de neiging hebben om daar veel van te doen. En veel nadenken wordt ook wel overdenken. En als er iets niet gelukkig maakt, is het denk ik het overdenken.
Ja, ja, ja.
En dat zou wel een verklaring kunnen zijn.
Klopt, ja.
Ja, en denk ik eens dat je dat ook zou kunnen zien als een schaduwzijde, waarvan als je die schaduwzijde voor je inzet, dan zou je wel eens een hele geweldige coach of relatietherapeut kunnen worden, die dat heel diep nadenken over relaties en dynamieken tussen mensen voor het goede kan inzetten. Dat is denk ik feitelijk wat je doet.
Ja, zeker, klopt. Ja. Maar dat is dus wel altijd een aandachtspunt. En ik zet het ook inderdaad in, dus het is mooi. Maar je vertelde net van, je bent vrijgezel. Je hebt natuurlijk ervaring met vrouwen, neem ik aan.
Ik ben wel ooit met een vrouw geweest.
Ja. Wat is voor jou de ideale vrouw? Wat zijn de punten, de kenmerken die voor jou maken dat een vrouw een blijvertje is of zou zijn?
Ja, interessante vraag. Je kan dat theoretisch op ingaan en dan alsnog weten dat de theorie dan niet werkt.
Snap ik.
Dus dan, ik heb voor mezelf een soort checklist. En ik ben al bang dat je daar dadelijk naar gaat vragen. Alleen, ook al heb je heel die checklist, dan kan dus alsnog blijken dat het in de praktijk totaal niet werkt. Dus je hebt denk ik wel op dat stuk mijn theoretische kijk erop. En hetgene wat in de praktijk werkt. En dan zie je.
Weet ik, maar het is hetzelfde eigenlijk als je aan een ondernemer vraagt hoe zou jouw ideale onderneming eruit zien. Weet je, daar kun je een visualisatie op loslaten. En daar werk je naartoe.
Ja.
En kijk, het hoeft natuurlijk niet één helemaal op elkaar te passen. Maar kijk, ik vind bijvoorbeeld een ideale man dat ik daar een goed gesprek mee kan houden.
Ja.
Een echt goed gesprek. Waarin de man, en het is dus mijn man, maar ook spiegelt en dingen laat zien die ik zelf even niet zie.
Ja.
En daar ook best, daar mogen we ook best in schuren. Dat vind ik ook fijn om de veiligheid te voelen en te ervaren dat we die ruimte kunnen nemen. En dus dat. Ik zou niet met een man willen zijn waar ik geen goed gesprek mee kan houden.
Ja. Dan hebben we dat in ieder geval gemeen.
Ja,
dus,
ja.
Is wel iets wat ik ook belangrijk vind. Dat je een goed gesprek kan voeren. Ik denk dat je anders verveeld raakt, ook in een relatie.
Mm-hmm.
Is mijn aanname even. En ik denk dat dat voor mij een punt zou zijn. Ik denk het stukje, als je zou kijken naar mijn persoonlijkheid, samenstelling, dat het stukje energie kunnen halen uit in groepen zijn of met anderen zijn, dat van belang is. Ook het stukje compatibility, het samen kunnen gaan in praktische zin met hoe ik op dit moment in mijn ondernemerschap sta. Daar ben ik gedreven in en daar maak ik ook veel uren voor. En ik zal die missie wel op één houden. Dus wat niet wil zeggen dat die niet in dienst kan staan ook van een relatie of een toekomstig gezin. Maar het moet wel samen kunnen gaan. Dus met de behoeften die er ook vanuit de ander zijn.
Ja. Zou jij. Is het belangrijk voor jou dat een vrouw dan ook ondernemer is? Is dat
nee,
een meerwaarde?
Ik denk
of
dat
juist
het ook
niet?
Een nadeel kan zijn.
Zeker.
Ik denk dat het fijn is als je. Als het begrepen wordt van twee kanten.
Ja.
Dus dat er wel degelijk een bepaalde interesse is. Of in ieder geval gespreksvoering ook kan zijn op een bepaald niveau. En als je allebei 80 uur zou werken of 70 uur zou werken, dan geloof ik dat je, als dat een lange termijn visie is, dat je wel een probleem gaat krijgen. Zeker als er ook nog een kinderwens is. En die heb ik zeker wel. Om uiteindelijk in ieder geval een gezin met kinderen erbij te hebben.
Want werk jij 80 uur in de week?
Ik vind Elon Musk daarin wel een mooi voorbeeld. Die zei, mensen vragen mij hoeveel ik dan werk. En wat is dan werk? Als ik alleen als ik op kantoor ben of als ik thuis ook aan het brainstormen ben. Maar ik droom vaak 's nachts ook over dingen van de zaak. Wanneer ben ik dan aan het werk?
Ja.
Ik ben in, als je dat meeneemt, ben ik wel altijd met mijn werk bezig. Ja. Of wel heel veel in ieder geval.
Ja. Hey, ik wil naar een punt toe. Jij hebt laatst een story geplaatst. Dat was volgens mij een vraag van een vrouw. Een volger, een vrouwelijke volger van jou. Over masturbatie en porno. Mm-hmm. Toen was jij zo, zo goed om mijn naam te noemen. Want je was benieuwd wat ik ervan vind. Vond ik ook erg prettig dat je dat deed. Dat je naar mijn professionele mening vraagt. En dat zeg ik omdat ik zie tegenwoordig best veel ondernemers op social media. Die met een guru status. Die zich presenteren alsof ze relatietherapeut zijn of seksuoloog. Dus allerlei dingen zeggen wat ik ook gevaarlijk vind. Dus ik vind het ook goed dat je daar ook de mening van een professional bij haalt. Dus dank je wel.
Misschien al een belangrijke takeaway aan zich.
Ja.
In dat opzicht, ik lees veel en ik denk die gurus ook. In ieder geval, dat hopen we dan in ieder geval. Alleen mijn expertise is niet om met relaties om te gaan. In die zin, ik denk er wat dingen vanaf te weten. En zeker in de dynamiek samen met het ondernemerschap. Want ik denk dat echt 20% van mijn gesprek uiteindelijk wel gaan over de invloed van privé naar zaken.
Ja, mooi.
En andersom, omdat die verweven zijn.
Ja.
Alleen het is niet wat ik op de eerste plek doe. En dan vind ik het heel fijn om naar de autoriteit te kijken. En dan schakel ik met alle nederigheid graag jouw hulp in. Stuur ik jou graag een berichtje.
Even kijken, want ik had wat opgeschreven. Ja, wat ik erover wil zeggen, het is natuurlijk maatwerk, hè? Dus, want hoe kijk jij ernaar?
Over het stukje relaties of de masturbatie?
Masturbatie, ja.
Ja.
En ik zeg het ook omdat in de Volkskrant stond, volgens mij zaterdag, dat er een stroming zichtbaar wordt van rechtse mannen die zich uitspreken tegen porno en tegen masturbatie in het algemeen, ook voor mannen.
Ja.
Ja, dat is dus een stroming. Zie jij jezelf, val jij ook onder die stroming? Of is dat te...
Nee, ik zet me niet zo snel in een stroming, denk ik. Ik denk dat dat een afgeleide is van of een deel van de Red Pill Movement enigszins. En die schopt tegen de gangbare mening of conclusies aan, denk ik, binnen de maatschappij over dat alles zou mogen en kunnen goed is. Ik denk dat je aan de ene kant die opkomst ziet van de complete seksuele vrijheid. En iedereen kan maar met iedereen seks hebben en heel dag porno kijken en alles is goed. En iedereen kan met iedereen, alle geslachten kunnen met elkaar. En dat moet ook populair gemaakt worden. En dan zie je dat het ene opkomt en dat er ook een tegenbeweging opkomt.
Ja.
En dan zie je aan de ene kant, wat ik ook een interessante vind, is dat je aan de ene kant ziet dat er... denk wel meer vanuit gangbare media ook het verdwijnen van polariteit ziet en het ontstaan van vele verschillende genders. Maar dan zie je daar ook weer die tegenbeweging. En dan neig ik meer naar die kant, die meer met de biologie meegaat en zegt, hey, man en vrouw zijn wel degelijk verschillend. Mm-hmm. En die verschillen mogen geëerd worden en we kunnen elkaar in die polariteit juist vinden. Dus dan zie je aan de ene kant eens die ontkenning van polariteit en degene die het heel erg of misschien wel overmatig benadrukken. En ik denk hetzelfde, dat geldt voor degene die aan de ene kant prediken voor alles moet kunnen en gratis porno voor iedereen. En het maakt niet uit als je dat elke dag kijkt en iedereen kan seks hebben onbeperkt met iedereen en open relaties zijn de manier waarop het moet. Tot aan de andere kant een tegenbeweging die ook een steeds sterker geluid krijgt nu, die toch weer bijna religieus of zelfs vanuit religie het de ontzegging tot aan het huwelijk weer meer gaan prediken. Zelfs, dus dat je nooit zou kunnen aftrekken alsof dat een grote zonde is. En alsof het een zonde is als je eenmaal porno zou kijken. Denk ik dat het goed is om heel vaak porno te kijken of dat de invloed positief is? Nee, zeker niet. Zo denk ik ook van drugsgebruik dat het niet goed is.
Ja.
Maar als je twee keer per jaar op een festival gaat staan en je pakt een ecstasypil en je hebt daar een mooie herinnering en je hebt voor de rest van je tijd je leven op orde.
Ja.
Wie ben ik dan om daar iets van te zeggen? Nou, prima.
Ja, want kijk, ik zie dat porno, als je porno inzet om relatie te vermijden, wat ik zie in de spreekkamer, laat maar zeggen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan als het recreatief is of weet ik het. En ik zie ook een verschil tussen porno en masturbatie. In ieder geval in de vrouwelijke seksualiteit. In de vrouwelijke seksualiteit is porno, omdat de porno die getoond wordt, echt vaak mangericht is.
Ja.
En hetzelfde geldt ook voor masturbatie. Als dat ingezet wordt, wat ik ook vaak hoor, dat een vrouw of een man een verlangen heeft naar een relatie of naar een bepaald iemand, maar die stap niet durft te zetten om die relatie effectief te laten gebeuren.
Ja.
En daar of contact te maken.
Ja.
En dan masturbatie inzet om als vermijding van contact.
Ja.
Ja, dan ga ik aan de slag van, ja, wat vermijd je hiermee?
Ja.
En wat win je daarmee?
Ja.
En dus er zijn hele genuanceerde verschillen van waarom doet iemand wat hij doet. En daarin geloof ik wel dat dat er goed gekeken moet worden van wat erachter zit. Wat is het achterliggende? Ja. Ik had mijn man is momenteel in Spanje.
Ja.
En die had ik vanochtend gebeld. En toen zei ik van, wat vind jij er eigenlijk van? Want ik zat zo een beetje wat dingen op te schrijven. En toen zei hij van, nou, het ligt eraan. Als het zo is, als ik thuis ben en je doet en je masturbeert, dan zou ik dat echt niet leuk vinden. Want dan is hij beschikbaar. Maar als ik er niet ben en dat speelt, dan zou ik het op een bepaalde manier misschien ook wel opwindend vinden.
Ja.
Dus zo.
Ja, en dan krijg je eigenlijk wat je net zegt, denk ik, dat hij eigenlijk hetzelfde zegt in andere woorden, dat het doel en het middel heel veel uitmaakt. Dus dat je niet per definitie misschien het middel kan veroordelen.
Nee.
Als in een enkel geval, wat ik wel denk dat de uitzondering is, dat porno in zo'n geval voor iets prima's kan ingezet worden.
Ja.
Zowel weer de vraag, is daar dan porno voor nodig of niet?
Ja,
of kan het alleen masturbatie zijn?
Ja.
I don't know.
Ja. Toch zijn er ook wel mannen die echt zeggen van, die ook als advies geven aan andere mannen. En zo'n man komt dan later bij mij van, ja, je mag nooit masturberen. En dat is een jong iemand, hè, die zo'n advies geeft.
Ja.
En dat is ook niet de minste.
Ik ben het daar wel mee eens. In die zin, nou, niet met het nooit.
Nee.
Want dan wordt het, want dan krijg je het gevaar van complete ontzegging van iets wat juist een obsessie kan worden. Hè? Mm. In de kerk werd ook ooit tegen monniken gezegd dat ze compleet zichzelf het seksuele moesten ontzeggen. We weten allemaal in ieder geval wat daar uiteindelijk op een hoop plekken heeft plaatsgevonden. En ja, ik kan me er wel in vinden, en dat is ook redelijk goed te onderbouwen, dat als je als man je elke dag of op zeer regelmatige basis jezelf zou bevredigen, dat je een bepaalde seksuele motivatie, die je ook in positieve zin zou kunnen vertalen, dat je die kwijtraakt. En dan zit daar eigenlijk, denk ik,
bedoel je de motivatie om contact te leggen?
Nee, ja.
Ja, of?
Nee, om vrij algemene motivatie. Omdat ik zeg wel eens dat seksualiteit een redelijke apex topmotivatie is, zeg maar. Waar onze biologie op is ingesteld. En bij zeker bij de man drijft die motivatie een man ook om te stijgen in de sociale hiërarchie.
Ja,
dus om geld, macht, status te verwerven, ook in positieve zin.
Okay.
Dus die motivatie van daaruit verdwijnt ook. Dus als je dat stuk van de motivatie weghaalt, dan ga je ook met minder drive je dag in om mooie dingen te kunnen gaan
doen. Met andere woorden, een man zou daar lui van worden.
Ja, minder gedreven inderdaad. Okay. Want
minder professioneel gedreven.
Ja, ook. Okay. Onder andere, maar ook om zichzelf goed te verzorgen.
Okay.
Want als jij, als je die motivatie bekijkt en je hebt het verlangen naar een echte vrouw en de manier waarop het in de echte wereld werkt, ben je aantrekkelijker als je als man een missie hebt, of in ieder geval dat je eens verstaat, eens hard voor werkt, dingen voor jezelf weet te verwerven en het respect voor anderen. En als die motivatie wegvalt en je doet dat totaal niet, omdat je dus elke dag beschikking hebt tot filmpjes van 20-jarige dames die er perfect uitzien in bewerkte video's met alles wat in setting is gezet naar jouw ideale fantasie.
Ja, ja.
Ja, dan verliezen zij die motivatie.
Ja, oké. Okay. Ja, bij een vrouw werkt het toch meer van, kijk, een vrouw heeft een sterkere rem. Een man heeft een grote gaspedaal. Dus voor de vrouw, is vooral voor jonge vrouwen, is het ook goed om die rem er op haar eigen voorwaarden af te halen. Om haar lichaam te ontdekken. En vervolgens dat ook mee te kunnen nemen in de seksualiteit met een man.
En
jij noemde net de kerk. Ja, daar wil ik ook nog even op terugkomen. Want ik vind dit soort dingen van wat ik net zei, van de stroming van rechtse mannen die dan... het is een letterlijke...
Ja, rechts vind ik een gevaarlijke...
Mannen. Okay. Kijk, de geschiedenis heeft ons ook laten zien dat het de man is die vanuit de kerk of de overheid of de weet ik veel wat, die de vrouwelijke seksualiteit wil beteugelen. En psychoanalytisch gezien wordt er gezegd van de man is eigenlijk bang voor de wellust van de vrouw. Psychoanalytisch.
Ja. Ja.
En ook in indigenous volks, weet je wel?
De tribes.
Tribes. In de Noord-Amerikaanse tribe wordt gesproken over de vagina dentantes. Dat is de
niet meer bekend.
Ja, nee, ik heb het ook eens een keer in een college gehoord. En daar werd er van uitgegaan dat de vagina met tanden is dat.
Ja.
Het geloof is daar van een wellustige vrouw is gevaarlijk. En je wordt daarin opgezogen en je wordt vermorseld door de tanden van de vagina.
Okay.
En het idee daarachter was in dat college van een man en een vrouw ook, komt uit een vrouw voort.
Ja.
Maar een man en een vrouw natuurlijk ook, die verdwijnt ook weer in moeder aarde.
Ja.
Dus daar zit een volgens de mythologie, zit daar iets afschrikwekkends in. En een vrouw die niet beteugeld is in haar seksualiteit, is voor een man gevaarlijk.
Ja, dus die onbegrensd is in haar seksualiteit.
Ja,
ja.
Vreeswekkend. En wat ik me inderdaad ook voor kan stellen. En dat is dan de reden dat de kerk de vrouw beteugelen wil.
Ja.
In een kuisheidsgordel in de middeleeuwen wilde sleuren. Ja. En er zijn vrouwen nu die zeggen van ja, weet je, deze opkomst van... het verbod op seks, op masturbatie en porno, heeft daar veel van weg. Vervolgens speelt op dit moment nog de situatie in Iran van de hoofddoek. Van die vrouw die vermoord is. Omdat ze...
Ja, ben ik niet helemaal...
Nee, oké. Okay. Maar ja, dat is ook... Het gaat erom dat de vrouw niet vrijwillig mag kiezen voor de hoofddoek.
Ja.
Nou, heel verhaal.
Ik vind het wel heel interessant. Ik denk wat we dus eigenlijk zien is een beteugeling van seksualiteit.
Ja.
Of de controle daarop uit willen oefenen. En dan is de vraag, oké, wat is dan ergens de positieve intentie achter het willen beteugelen van? En dan zouden we dan denk ik ook per geslacht kunnen bekijken. Als je dan kijkt naar, waarom zou een maatschappij of degene die... de macht voeren, de regels maken binnen de maatschappij, willen dat de vrouwelijke seksualiteit beteugeld wordt.
Mm-hmm.
Tot in, ongeacht in welke mate.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dan zou kunnen stellen van oké, als een vrouw onbegrensd onbeteugeld was in jouw woorden. Zeker als je kijkt naar de tribe-situatie waar je het over had. Hè? Dus hoe het heel vroeger was.
Ja, ja.
In ieder geval in de tijd dat onze genen ook gevormd zijn binnen de... binnen de evolutietheorie eigenlijk.
Mm-hmm.
Als een vrouw dan met iedereen naar bed ging...
Mm-hmm. Dan wist je niet van wie het kind was?
Dat ten eerste. Alleen ook als zij niet zwanger werd, terwijl ze met 50 man naar bed was geweest...
Ja.
Dan was er dus iets, klopte er iets niet.
Nee.
En voor een vrouw ontstaat er kwetsbaarheid vanuit de zwangerschap. Mm-hmm. Dus veel minder dan bij een man, waar je ziet dat een man daardoor ook veel meer polygaam geneigd is, instinctief. Maar ik niet zeg dat dat correct is. Of ja, hetgene ja. wat iedereen zou moeten nastreven in ieder geval. Waar je ziet dat in de basis instinctief de vrouw hypergaam is. Dat is een woord wat denk ik veel minder mensen kennen. Mm-hmm. Waar zij omhoog deed in een sociale hiërarchie. Dus dat zij kijkt van hey, wat heeft een man te bieden? En hoe verhoudt dat zich tot de kansen op succesvol voortplanten van en het succesvol voortzetten van mijn genen? En als een vrouw dus één keer zwanger kan worden, 9 maanden zwanger is dan ook daadwerkelijk van die 10 minuten of het kwartier seks, dan zie je dat zij een hele lange kwetsbaarheid heeft waar ze niet onderuit kan. Want die baby zit in haar maag, terwijl die man
in
feitelijk daaraan...
Ja.
Die, de maag niet, maar in de baarmoeder. Die man die zou het kunnen ontvluchten. En die zou zelfs, wanneer hij 1 vrouw heeft gekozen en daaraan 1 relatie mee onderhoudt binnen zijn tribe. En stelt van, hey, ik denk dat het het beste is voor mijn, het doorgeven van mijn genen met deze vrouw. Wanneer zij veilig is, wanneer ik goed voor haar zorg. Op het moment zelfs dat zij zwanger zou zijn en zij is binnen die tribe en veilig en goed gevoed, dan zou hij alsnog, wanneer hij eens op een andere plek een vrouw ziet, alsnog een andere vrouw ook kunnen bevruchten. Hè? Ja, en dan in kunnen zetten op die kwantiteit, op die polygamie in plaats van op hypergamie. Mm-hmm. En nee, dat is niet correct. Maar ergens zijn onze genen wel op een bepaald punt gevormd. En zie je dat een bepaalde instinctieve neiging bij de man als bij de vrouw dus anders is. En wel op basis van deze principes.
Mm-hmm.
En dat maakt denk ik ook wel een verschil in wat de uitwerking is. En daar zijn ook wel interessante onderzoeken naar. Die durf ik niet zo te citeren uit mijn hoofd. Dus daar zouden we op terug moeten komen of dadelijk even moeten opzoeken. Maar dat bijvoorbeeld de kans op slagen van een huwelijk wel degelijk meer beïnvloed wordt wanneer een vrouw meer bedpartners heeft gehad voor het huwelijk dan bij een man.
Met andere woorden, het niet slagen van het huwelijk.
Het
als,
niet slagen,
als meer...
ja.
Okay.
Dus als een vrouw met meer dan 5 bedpartners is, dan zie je al, okay, zoveel procent kans minder dat het haar huwelijk daarna, een huwelijk wat zij aangaat, stand houdt.
En daar is een onderzoek naar.
Daar is onderzoek naar.
En hoe zit dat dan met mannen? Hoeveel partners?
Ja, hoeveel partners mogen ze dan? Nou, ik durf daar geen wetenschappelijk onderzoek van te citeren. Ik weet wel dat het zo is dat ook voor een man de capaciteit tot emotionele binding...
Mm-hmm.
dat die afneemt naarmate de hoeveelheid partners en bedpartners iemand al heeft gehad. Dus als je al met 100 mensen bent geweest...
Zo, dat is veel.
Hè?
Ja.
Ja, dat is veel. Maar dan, zal er een neiging zijn om altijd te vergelijken met wat je eerder hebt gehad. Dus dan hetgene wat je hebt op dat moment, daar ben je minder dankbaar voor. Of dat stel je minder op prijs, omdat je altijd die kleine dingen ziet. Die een ander misschien wel had.
Ja, het is een beetje hetzelfde als tweede huwelijken worden sneller ontbonden dan de eerste.
Ja.
Omdat je hebt het proces al eens meegemaakt en de belangrijkheid is toch significant minder.
Ja, en er is ook een reden geweest binnen die persoonlijkheid die er in ieder geval heeft aan bijgedragen dat ook het eerste huwelijk fout ging. En diezelfde genetische basis zit er bij het tweede huwelijk nog steeds in.
Ja.
Dan is de vraag...
Vanuit familieopstellingen wordt er ook gezegd... degene waar je seks mee hebt gehad, die wordt onderdeel van het familiesysteem.
Ja.
Dus dat geloof ik zeker. Ja. Dus... Hoeveel bedpartners heb jij gehad?
Oef, gaan we dat doen op de podcast?
ik zal het even over, je hoeft geen antwoord.
Ik heb maar drie
bedpartners gehad. En ik weet nog wel dat ik de jonger was, dat ik me daarvoor schaamde. Dat ik zo weinig...
En hoe is dat nu?
Nee, nu heb ik dat helemaal niet meer, dat ik me daarvoor schaam.
Maar schaam of trots?
Ja, nu denk ik, nu ben ik daar trots op. Ja. Ik heb een man waar ik al 32 jaar mee getrouwd ben. En ik ben fucking trots op ons.
Ja.
Want we hebben het ook niet altijd makkelijk gehad natuurlijk. Ja. Maar ik ben echt trots als ik ook kijk hoe de huidige... hoe snel mensen uit elkaar gaan.
Ja.
Hoe weinig waarde er... Ja, het is, ja.
Mensen geven te snel op.
Ja.
Ja. Ja, jij weet dat nog beter dan ik, denk ik.
Ja. En kijk, ik probeerde natuurlijk zo oordeelloos mogelijk naar te kijken, want we leven gewoon in een andere tijd.
Ja. Ja.
En dat moet je ook meenemen. Ik wil ook echt, vandaar dat ik dit onderwerp over porno en masturbatie ook inbreng. Ik vind het fijn om met mensen daarover te praten en te sparren. Omdat ik met een open blik daarnaar wil kijken. En het gaat ook niet om dat het goed of fout is. Maar het gaat om dat we met elkaar daarin over in gesprek kunnen. En... verder vind ik dat iedereen die dit hoort, alle luisteraars die dit horen, voor zichzelf de vraag kunnen stellen: wat vind ik belangrijk? Want ik ben een grote voorstander van individuatie. Dus worden wie jij bent. Jij, echt jij. Want daar is er maar één van. En dat betekent dat je een heel uniek pad te lopen hebt. Waar je wel allerlei... We leven natuurlijk in een maatschappij, dus je hebt wel... te maken met maatschappelijke conventies. Je mag bijvoorbeeld niet door het rode licht rijden of lopen. Maar het is fucking moeilijk om echt helemaal je eigen pad te lopen. Ja. Want dan, ja, je gaat buiten de boot vallen. En ik zie jou als iemand die een rolmodel is voor mensen. Hoe kijk jij daarna? Want... mensen zoeken ook een leider. En ik zie jou als een leider. Jij geeft ook, ook wel regels of ook richting, laat ik het zo zeggen. Hoe zet je dat af tegen wat ik zeg van individuatie? Want ik zie bij sommige leiders of goeroes dat het in mijn ogen een beetje te rigide is van... ja, zo doen wij dat.
Ja, oké, daar kan ik een hele hoop op zeggen. Ik ga er even over nadenken.
Mm-hmm.
Wat ik in ieder geval denk, is dat wat je ziet als je kijkt naar bepaalde leiders of mensen die publiek figuur zijn, die zijn ook niet voor niks een publiek figuur. En vaak gaat daar een best wel unieke capaciteit kijken, waardoor zij op die plek zijn.
Ja.
Dus hetgene wat zij prediken, wordt heel vaak ook hetgene wat voor hen werkt.
Ja.
En daar kan een blinde vlek zitten. Omdat bijvoorbeeld een heel rigide protocol, wat betreft het compleet afzweren, al zou het al zijn van voedingsmiddelen.
Mm-hmm.
En dan simpelweg zeggen van, hey, zo moet je het gewoon doen. Hoezo lukt het jou niet?
Mm-hmm.
Dat eigenlijk te kortzichtig is. En ik denk dat hetzelfde geldt op seksueel gebied. Hè? En dan hoeven we niet eens naartoe te gaan, want we volgen misschien niet eens dezelfde mensen. Hè? Onze interesses verschillen daarin ook. Maar als iemand een profiel heeft waarmee die zich heel makkelijk tot zelfcontrole kan zetten, dan is het voor diegene heel makkelijk om te zeggen van, hey, je mag gewoon nooit dit en dit is het juiste. Alleen dat stuk kort door de bocht voor het gemiddelde publiek, laat staan voor het stukje publiek dat daar echt moeite heeft met dat specifieke vraagstuk.
Ja.
In dit geval misschien het ontzeggen van seksuele behoeftes of het niet kijken van porno.
Mm-hmm. Ja, want dan wordt het ook gevaarlijk.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dan gaan mensen te weinig hun eigen innerlijke leider of hun eigen innerlijke autoriteit bevragen. Kijk, een leider heeft een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja.
Waar hij zich terdege van bewust moet zijn, hij of zij. Leiders trekken volgers aan. En volgers zijn soms niet altijd even... Er zitten ook labiele mensen onder, laat ik het zo zeggen. Maar ja...
Ja, Nee, ja, dan kom ik terug op dat punt van net. Van inderdaad, als jij als soort genetische god qua persoonlijkheidsprofiel, IQ, weet ik wat, iets spreekt wat voor jou werkt en zegt van hey, jij die labiel bent, zonder het letterlijk zo uit te spreken, moet ook doen wat ik altijd heb gedaan. Want dat is hetgene wat juist is. En diegene gaat exact dat proberen te kopiëren, maar komt erachter, hey, dit kan ik niet waarmaken of dit werkt niet voor mij, dan kan diegene in nog meer zelfveroordeling komen. Ja, terwijl het ideale zou zijn wanneer er een bepaald streven is, zonder dat het stuk van veroordeling komt opdagen. Want dan krijg je het stuk dat er totale ontzegging is.
Ja. Ja,
wat niet waar te maken is. En dan krijg je die bal onder water, denk ik.
Ja, ja. Dan gaat een heel erg sterk, de innerlijke criticus gaat heel erg meedoen. Want we willen die rolmodel volgen. Dat gaat natuurlijk never nooit lukken. Want je hebt die capaciteit gewoon niet in die mate. En dan vindt er een innerlijke beoordeling plaats. En dan gaan ze zich afzetten tegen het rolmodel.
Ja.
Het is eigenlijk is een rolmodel, een leider in mijn ogen, een voorbeeld om je eigen leiderschap aan te gaan spreken.
En als je, want dan ben ik ook wel benieuwd. Jij zegt van ja, we kunnen niet echt oordelen van het is goed of fout.
Ja, ja, ja.
Stel dat we dat nou wel doen.
Ja.
En als ik het dan aan jou zou vragen van oké, wat denk jij wel dat voor de gemiddelde persoon goed of slecht is op het gebied van het stukje porno-masturbatie misschien ook, maar ook het aantal bedpartners. Wat zou dan jouw antwoord zijn wat goed is volgens de gemiddelde persoon?
Nou, dat is ook leeftijdsgebonden, denk ik. Ik denk dat het voor een jong iemand goed is om te ontdekken wat de seksuele verlangens, waar die liggen.
Mm-hmm. Door erop uit te gaan en met anderen naar bed te gaan.
Ja, ja, ik ben daar in de loop van mijn leven wel iets anders naar gaan kijken. Maar ik vind verboden geven vind ik lastig. Ik geloof er echt in dat een jong iemand ook de wereld moet ontdekken en exploreren.
Met hoeveel mensen?
Ik heb daar geen getal bij.
Okay.
Nee. Jij wel?
Mijn overtuiging is dus wel vanuit het stukje evolutietheorie dat het voor de man meer is als voor een vrouw.
Ja.
En dat een.
En waar vanuit de evolutie?
Ja, in die zin dat als een vrouw met. Je hebt dat sleutel-slot voorbeeld. Ik denk dat je die metafoor kent, hè? Dat je een. Als je een. Nou, er wordt wel eens gesteld en dat is een beetje te makkelijk, maar als een. Dat je de vrouw kan zien als een slot. En als elke sleutel erop past, is het een beetje een waardeloos slot. Want dan kan iedereen daar naar binnen.
Ja,
en als die sleutel elk slot openmaakt, dan is het een loper. En dan heb je een hele bijzondere sleutel waarmee je heel veel deuren kan openen.
Ja.
En nou wil ik dat niet zo zwart-wit stellen. Maar ik denk wel dat die metafoor ergens vandaan komt. En dat dat wel degelijk inderdaad zijn oorsprong vindt in onze biologie. Dus wat ons genetisch gegeven is. Dat die man kan inzetten op kwantiteit voor het succesvol doorgeven van zijn genen. Wat een grote motivatie is voor de mens. En dat een vrouw daarin vooral heeft te kijken naar de kwaliteit. Dus die heeft te selecteren. En dat is ook het cliché wat je vaak hoort. Hè, dat de vrouw degene is die selecteert. Het is moeder natuur die selecteert. Natuurlijke selectie. Dus daar matcht eens wetenschap met de clichés. Die zijn ook niet voor niks clichés geworden, denk ik.
Ja, ik kijk een beetje nadenkend. Dat zie je wel. Dat ziet de luisteraar ook. Ik zeg ja, maar ik vind het. Ik vind dat een vrouw evenveel ruimte moet krijgen om te ontdekken wie ze seksueel of wat dan ook is. Evenveel als een man. En we komen dan in een heel lastig iets. Kijk.
Daar houden wij wel van, toch? Van
ja, lastig. Ja, nee, maar daarom. Ja. Kijk, ik kom ook uit een generatie waarin de vrouw heel erg hard heeft moeten werken om de rechten te krijgen die gelijk zijn aan die van een man. En, En daar wil ik ook, dat wil ik ook eren. Wat niet wil betekenen dat een vrouw, maar ook een man, zich maar oefenloos wegneukt.
Ja.
Want dat is voor je eigen waarde ook niet goed.
Nee, ik denk ook dat het juist een waarde verliest wanneer het toch een ander opgelegd is.
Ja. Dus, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel mannen die ik noem het de neukrakkers. die maar los, alles wat los en vast zit, pakken.
Ja.
Kijk naar de hele MeToo-beweging. En Jezus Mina, dat ik denk.
Ja, nee, mee eens.
En, ja.
Ik denk dat je daarin ook ziet dat vanuit de natuur het. Wat er ooit was aan meer fysieke kracht en autoriteit die daaruit ontstaat, zeg maar, het verschil tussen man en vrouw, dat daar nog steeds in deze maatschappij misbruik van gemaakt wordt in sommige gevallen. En dus zonder respect of zonder meewerking, ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, zeker. Want hoe kijk jij naar geld en in het verhaal man en vrouw? Vind jij dat een vrouw financieel, economisch onafhankelijk moet zijn? Hoe geld is natuurlijk. Geld en seks zitten behoorlijk aan elkaar vast.
Ja.
Hoe kijk je naar geld?
Ja, dat is beide energie. Mm-hmm. Het is makkelijk antwoord misschien. Alleen, ik denk als je teruggaat naar de tribe-principe, wel daar zag dat het dat degene wat een vrouw of een man belangrijk vindt wel overeenkomt met rollen die er ooit waren. En dat je voortaan ziet dat de vrouw meer naar het masculine gaat, wat vroeger meer bij de man lag. En vroeger was het gaan jagen en gebied verkennen was meer van de man in ieder geval. Wat ook logisch is vanuit meer fysieke kracht en het ontbreken van een kwetsbare fase die een vrouw toen in ieder geval nog een stuk vaker ook had. Daarin zie je ook dat wat bij een. Daar kun je ook heel goed wetenschappelijk onderzoek van bijpakken. Dat wat bij een man aantrekkelijk maakt, niet is wat bij een vrouw aantrekkelijk maakt. En dan hebben we het weer over gemiddeldes. Ja, er zijn. Mannen die op rijke vrouwen vallen of heel succesvolle vrouwen. Over het gemiddeld zie je dat mannen uiterlijk heel veel belangrijker vinden dan inkomen. En dat zelfs een man in de basis eigenlijk naast zich deed of onder zich op een sociale hiërarchie. Dus waar het hem juist kan afschrikken als een vrouw een stuk meer verdient. Omdat het man-vrouw verhouding, dat die verdwijnt. En tegenwoordig moet dat een beetje een taboe worden of zo. Ja, dat doe ik niet aan mee.
Zou jij er tegen kunnen om een vrouw te hebben die significant meer inkomsten heeft?
Ja en nee. De kans dat het gebeurt is veel kleiner. Ik geloof wel dat die man-vrouw dynamiek, je hebt het over geld, macht, status. Dus het is te simpel om te zeggen, het gaat alleen om geld. Het gaat namelijk om veel meer. Het gaat ook om het stuk emotionele controle. Als je kijkt naar de gemiddeldes, is de volatiliteit van een vrouw en de in haar emoties, terwijl ze eigenlijk beter is met emoties, maar er zit wel meer volatiliteit in. Dus over het gemiddeld dat de man vaker bijvoorbeeld een rots in de branding is, emotioneel gezien ook. Mm-hmm. Dat is iets waar een bepaalde dominantie vanuit kan gaan bij de man. Maar het kan ook politiek aanzien zijn of respect van andere mannen. Terwijl iemand misschien helemaal niet gek veel verdient. Of nog een voorbeeld vind ik dat je vaak ziet dat bijvoorbeeld vrouwen die veel verdienen gaan dan met een hele goede vechtsporter. Die ongeacht dat hij veel minder verdient, heeft wel fysiek gezien ook vanuit daar een bepaalde dominantie. Of vanuit uiterlijk vertoon kan je dominantie hebben.
Intelligentie
ook een hele belangrijke. Dus het is een combinatie van factoren. En ik denk wel degelijk dat over het in de meeste gevallen dat je kan stellen dat als een vrouw echt veel meer verdient, dat wel een soort basislevel van dominantie geeft die voor veel mensen.
Maar voor jou, hoe is het voor jou? Hoe zou dat voor jou zijn?
Voor mij zou dus kunnen, als je al die factoren meerekent, denk ik dat het aannemelijk is dat ik een vrouw ga krijgen die meer verdient en dat het lust-liefde aspect man-vrouw verhouding helemaal klopt. Nee, dan denk ik dat de kans klein is.
Want? Wat gebeurt er dan met jou? Wat?
En wat gebeurt er dan met mij?
Wat roept dat dan in jou op?
Dat is een interessante vraag. Ja, ik denk een stukje instinctief, gevoelsmatig, emotioneel. Dat je als man de man wil voelen volgens het cliché. En dat je dat dan eerder zou kwijtraken. En dus ook de verhouding die binnen je relatie geldt, maar zichzelf ook doortrekt tot aan het seksuele.
Ja,
van dominantie
we
en
weer.
Overgave. Dat dan verdwijnt en dan die polariteit minder wordt.
Ja. Ik vind het een hele mooie. Want ik zei al, luisteraar, we hebben hem weer. Terugkomend op de seksualiteit, denk ik, heb ik het idee, ook wat ik hoor in de spreekkamer, hè, dat het voor een man niet aantrekkelijk is als een vrouw seksueel te vrij zou zijn, dus zou masturberen, omdat ze hem dan niet meer nodig heeft. En daarnaast komt ook nog dat met masturberen komt over het algemeen fantaseren. Masturberen, fantaseren. Het ruimt. En dan zou ze wel eens over een andere man kunnen gaan fantaseren.
Ja.
En dat is bedreigend. Dus als de vrouw te veel geld of te veel seksuele... Hè, dat koppelen
wordt
even aan elkaar.
Wordt de man onzeker van.
Dan wordt de man onzeker. En of de onzekerheid die er in hem is, die wordt getriggerd daardoor.
Ja.
Terwijl voor een vrouw is het... Als een man heel rijk is of meer vermogen heeft, dat vinden veel vrouwen vinden dat aantrekkelijk.
Ja.
En dat is natuurlijk ook weer de evolutie en de biologie. Ja. Maar het is ook macht. Het is ook.
Zeker.
Ik zie redelijk veel vrouwen met vermogende mannen die zelf bijvoorbeeld niet of nauwelijks werken. Of nauwelijks vermogen of inkomsten hebben. Dus dat is, ja, daar zit een bepaalde aantrekkelijkheid in voor ze. Ze hoeven het dan ook zelf niet te doen.
Ja.
Begrijp je? En daar gaat het vaak, wat ik hoor, mis. Omdat ze dan toch ergens een soort leegte in hun leven ervaren. Te weinig voldoening.
Ja.
En dan krijg je huwelijken, of relaties moet ik zeggen, waarin de onlust van de vrouw, van ja, ik heb niks, ze heeft geen doel of ze heeft geen
zingeving,
dank je. En die gaat ze dan afreageren, bewust en onbewust, op de man.
Ja, en
dus daar krijg je een hele nare dynamiek, waarin zij voortdurend hem in op de huid zit.
Ook bemoedigd, denk ik.
Ja, en hij is eigenlijk nooit goed genoeg.
Ja.
En dat is natuurlijk super frustrerend voor een man die haar eigenlijk wil pleasen. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. En haar wil verzorgen. En haar seksueel ook wil bevredigen. Maar daar is ze dan niet thuis, want ze is ontevreden. En ja, dan heeft een man blijft over met ik doe het nooit goed genoeg. Of ik ben niet goed genoeg, zit daar dan vaak onder. Ja. Vandaar dat ik vind als een vrouw haar eigen inkomsten genereert, haar eigen vermogen als ondernemer, dat een relatie, dat zie ik ook, heel gezellig van maakt.
Ja.
Maar ik zie ook dat als een vrouw meer vermogen heeft dan een man, dat ook vaak niet lekker loopt.
Ja, ja, ik geloof dat...
Krijg je ook een dynamiek die,
ja,
waarvan ik... Ja, misschien is onze tijd daar nog niet aan toe of zo. Ik weet niet wat dat is.
Ja, ik denk dat onze tijd er nooit aan toe gaat zijn. Want ik geloof dat vanuit de biologie voortkomt. Daar heb je zeker een onderzoek naar in Amerika gedaan wel. Dus dan zou ook nog culturele invloed kunnen zijn. Maar dat je wel ziet dat dus bijvoorbeeld de stay-at-home dads, waar het echt helemaal omgekeerd is.
Oh, ja.
Ja, dat gaat 10 keer zo vaak mis.
Ja.
Dus dat gaat op alle manieren gaat dat mis. Wat ik ook interessant vind is wat je zegt van hey, die vrouw gaat dan ook dingen, andere fantasieën of dingen. En de man gaat meer pleasen. Ja, die man kan het inderdaad ook niet meer goed doen. Maar dan zie je het eigenlijk hetzelfde als bij die masturbatie vanuit die man. Dat die vrouw nooit meer goed genoeg kan zijn. En dan krijg je andersom ook nog eens dat die man gaat pleasen. Waardoor die juist vanuit die uit zijn rol van dominantie snapt. Waardoor je eigenlijk al helemaal verloren bent, als ik het zo mag stellen.
Je bedoelt dus als een man zich bezighoudt met porno, dat die vrouw nooit goed genoeg is?
Ja, en andersom. Als dat een vrouw ook naar iets op zoek is, dan zou die dan porno gaan kijken of ze gaat het ergens bij iemand anders zoeken. Dan is die man, doet het ook nooit meer goed genoeg. En als hij dan maar alleen maar meer haar gaat pleasen in haar wensen en constant maar haar drinken gaat pakken en verzorgen en een dekentje aangeven, dan wordt hij niet per se meer aantrekkelijker van als man, denk ik.
Ja, je ziet dan vaak dat een relatie zo een beetje ouder-kind relaties worden het.
Exact.
In plaats van man en vrouw dynamiek.
Ja, en de vraag is of je dat wil.
Nou.
En hoe het dan gaat met de seksualiteit, dat weet jij mij te vertellen.
Nee, niet goed.
Ja.
Nee. Want inderdaad, ook de thuisblijfpapa en de vrouw die het vermogen op grote schaal binnenhaalt. Dat is, daar zie ik het ook gebeuren. Van, gaat het. Kijk, het wordt een scheve schaats of zo.
Ja, en dan is het goed, denk ik, om erbij te zeggen. Dat je het over gemiddels hebt. Dus dat je op individueel niveau inderdaad, want dat is wel een belangrijke term die jij er ook bij haalde. Hè? Dat stukje individualisatie. Dat je dan dat er wel degelijk een uitzondering kan zijn. Want dan gaan er mensen zijn die dit luisteren en die dan super beledigd zijn. Terwijl de boodschap is juist, dit is wat we zien, wetenschap, dit is wat je kan meten. Dat er een bepaalde basis gewoon in feite ligt in de biologie. Over het gemiddelde zien we daardoor dat het minder vaak goed gaat, of juist wel in bepaalde situaties. En er kunnen gewoon uitzonderingen zijn als je op een juiste manier met bepaalde verschillen omgaat. Als je het zo multifactorieel bekijkt eigenlijk als een relatie daadwerkelijk is. Dus dat je in die man-vrouw verhouding niet alleen geld meeneemt, maar ook het stukje intelligentie, het stukje emotionele controle of aanzien vanuit andere vlakken. Dus ik denk dat je dan de daadwerkelijke complexiteit waar ik dus van hou, dat je dat dan daadwerkelijk te pakken hebt. En dat vaak wordt gemist, zeker wanneer er online wordt gepredikt. Want alles moet in een rails van zoveel seconden als clickbait naar buiten gegooid worden. Terwijl relaties en de menselijke psyche dusdanig complex zijn dat dit uur podcast dadelijk nog maar, hè, eigenlijk een nietig deel daarvan aanspreekt of bespreekt.
Ja. Kom jij veel relatievragen tegen?
Ja. Als in binnen mijn coaching?
Ja.
Ja, zeker. En dan gaat het wel vaak over, gaat de zaak heel goed? Is de neiging om het thuis iets minder te laten gaan? Dus hoe ga je je zaak inzetten voor je gezin en voor je relatie? In plaats van dat het verpest, maar andersom ook. Dat als de relatie bergafwaarts gaat, dat het ook zeker negatieve invloed heeft op het ondernemerschap.
Ja. Ik zie op jouw tijdlijn en in jouw stories ook veel mannen met heel veel spieren. Hoe heet dat? Bodybuilders? Of hoe?
Ja, bodybuilders, ja, of in ieder geval mannen.
Ik ben helemaal niet thuis
trainen
in die wereld.
Ja.
Hebben die meer moeite met relaties dan anderen?
Interessante vraag.
Ik zal straks zeggen hoe ik erop kom.
Een aantal factoren. Eén is denk ik dat je jezelf niet voor niks letterlijk en figuurlijk opblaast. Dus dat gaat over emotioneel opblazen. Er is iets wat jou drijft. Dus er is iets wat je probeert te beschermen. Dus het lichaam wordt een schild. Het wordt ook een vorm van aandacht krijgen zonder dat je iets hoeft te zeggen. Ten tweede, er gaat wel degelijk instinctief ook dominantie en aanzien vanuit. Respect van andere mannen, maar ook vrouwen die er naar kijken. Dus dat bewerkstellig je. Nummer drie, een belangrijke die je niet wil vergeten, maar ik als insider kan het wel zeggen. Om zo groot te worden wordt er vaak testosteron gebruikt. En dan kom je bij het fysieke deel van aantrekkingskracht. Wat ook waar testosteron er zeker voor zorgt dat je
agressie.
En ook het vergroot vaak persoonlijkheid, alleen in ieder geval op seksueel gebied. zie je zeker wel dat er grotere behoeftes kunnen zijn. En meer aantrekkingskracht is. Want het vrouwelijke selecteert ook op de mate van testosteron, omdat dat simpelweg meer kans geeft op
kinderen.
Ja, en op hele krachtige zoons. Dus die kaaklijn die aanscherpt, een meer gespierde lijf, dat zijn ook allemaal indicatoren die instinctief zorgen voor bepaalde aantrekkelijkheid. En daar zit nog wel een...
Interessant, hè?
Daar zit nog wel een tegenstrijd, omdat je eigenlijk ziet dat een man naarmate hoger testosteron meer aantrekkelijk wordt. Maar op een bepaald punt wordt hij ook gevaarlijker. Dus dan zie je dat als je binnen de psychologie kijkt, zijn agreeableness door die hoge testosteron, zijn stresstolerantie, alles wordt eigenlijk gevaarlijker. Dus daarmee wordt hij in principe wel aantrekkelijker. Maar er zit ook wel een kanttekening bij van ik moet ook wel oppassen. Dus hij wordt ook aantrekkelijker voor één keer als tussendoortje. Om misschien wel nakomeling mee te krijgen, maar niet als geschikte partner lange termijn. Ja. En dat is heel interessant. Want dus dan wordt die man die heel gespierd is, wordt ook een tussendoortje voor de vrouw. Juist. En hij houdt ook nog eens meer van tussendoortjes. En hij is ook daar fysiek gezien meer toe gedreven.
Er komt eigenlijk in een soort vicieuze cirkel dan. Het hangt allemaal met elkaar samen.
Ja, en het hoeft in de praktijk ook weer niet zo te zijn. Want ik ken heel veel bodybuilders die echt wel gewoon monogame en relaties hebben. En die daar gewoon heel trouw in zijn. En die juist vanuit hun relatie hun kracht putten om die hele zware sport op een succesvol niveau te kunnen bedrijven.
Ja. Bij mij kwam het woord op, want ik was me aan het voorbereiden en ik had die man ineens in mijn beeld. Een masculien masker. Ik heb wel eens met dit soort mannen dit soort, dat klinkt zo lullig.
Ik ben ook zo'n man geweest.
Gesproken.
Hè?
En dan werd ik ook verblind door het plaatje. Je ziet heel veel kracht. Je ziet echt gewoon, je ziet gewoon heel veel kracht. En ik ga even pulken. En ik kom zo'n jongetje tegen. Een heel klein hartje.
Ja.
Veel gekwetstheid ook. Ja. Veel angst.
Ja.
En dat zeg ik niet om een oordeel, maar dat ik bij mezelf merkte van ik kan best wel goed door mensen heen kijken. Maar dat ik bij mezelf, dat ik merkte van jee, je moet. Dat masker verblindt eigenlijk je zicht.
Ja.
Je ziet een hele sterke, adequate podium, goede gast. Wat ook natuurlijk zo is. Hè? Maar daarachter zit zo'n klein hartje en heel veel leed. Relationele gekwetstheid.
Ja.
En wat mij tot de conclusie bracht van het is juist die relationele gekwetstheid die maakt dat zo opgepompt wordt.
Ja.
Onbewust misschien, hè?
Ja, er zitten heel veel interessante dingen in. Ik denk, dan heb je kwetsbaarheid is kracht. Dat is een uitspraak, daar ben ik wel vaak kritisch op, moet ik zeggen.
Van Brené Brown.
Ja. Alleen, ik kan wel kwetsbaarheid is kracht hem ook op mezelf betrekken, dit voorbeeld. Want ik voldoe wel redelijk aan de criteria die hij ook stelt. Is dat je vaak wel ziet, denk ik, dat bodybuilding als een van de copingsmechanismes wordt ingezet om een bepaalde drive, maar ook een bepaalde veiligheid te waarborgen voor iemand zelf. Dus als jij denkt van, kan ik wel goed genoeg vrouwen versieren? Krijg ik wel genoeg respect voor andere mannen? Dan is op een bepaalde leeftijd zeker is een van de manieren wel om gewoon een heel krachtig lijf te bouwen en dat ook uit te stralen. Ik denk niet per se dat daar iets mis mee is.
Nee.
En zeker het bewustzijn daarvan maakt het ook al weer anders.
Werk jij daarmee met je klanten? Het bewustzijn ontwikkelen op dit soort aspecten waar wij het over hebben?
Jazeker.
Okay.
Ja. Dus,
mooi. Want wat ik dan zie, als er dan relationeel iets misgaat bij deze groep, dat er vaak overgegaan wordt op agressie. En dan bedoel ik echt slaan.
Ja, nooit oké.
Hè?
Nooit oké.
Nee, maar dat is ook jammer, want omdat er iets opgeblazen moet worden, wordt de capaciteit om om op emotioneel, verbaal niveau aansluiting te vinden of respect te verdienen. Dat kanaal wordt niet ontwikkeld.
Ja.
En natuurlijk, er is niets wat meer kan frustreren of pijn doen, frustreren, irriteren, van alles, dan een relatie met een partner. Ja. Dus dat is de ergste bron van frustratie.
En persoonlijke ontwikkeling.
Ja,
dus
ook zeker, gelukkig. Maar als je dus niet de capaciteit hebt ontwikkeld om die bron te bereiken en te benutten, dan blijft er niets anders over dan slaan. Of schreeuwen, verbaal of non-verbaal geweld.
Ja.
En dat is jammer, vind ik.
Ja, zeker jammer.
Ja. Dus eigenlijk zouden bodybuilders een cursus erbij moeten hebben. Om,
emotieregulatietherapie.
Ja, zoiets.
Nou, dan scheer je ze wel echt flink over één kam. Maar ja, dat is niet erg, dat mag ook. Dat is ook juist goed om die theorieën en wat daar sociaal gezien gebeurt, om dat helder te krijgen. Ik denk nogmaals, het geweld is nooit oké. Dus dat sowieso ter veroordeling. Ten tweede, denk ik, wat je daar vaak ziet, wat nog wel een interessant punt kan zijn, is dat een vrouw op een bepaald iets valt. En in dit geval, wat je bij veel bodybuilders ziet, die hoge drive, maar het ook iets willen uitstralen, wat vaak gepaard gaat met lage agreeableness, een bepaalde rechtlijnigheid van de man, wat ook weer bijdraagt aan zijn succes, waar zij waarschijnlijk ook op valt.
Ja.
En dan zie je dus, of je hebt het allebei, dus je bent allebei zo rechtlijnig en je moet je zin hebben en je gelijk. Ja, dan gaat af en toe botsen. Kan wel goed matchen als je het dus communicatief laat werken. Wat je ook vaak ziet is dat een man die echt een hele harde leider is, dan wel een iets daarin zachtere vrouw aantrekt.
Mm.
En dat dan wel, afhankelijk van andere persoonlijkheidskenmerken, een compromis die vaak gemaakt moet worden, is dat de agressie die man zowel positief als negatief heeft, dat die in eerste instantie af mag koelen. Dus dat de vrouw daarin kan schikken en op een later moment dat ze tot goede communicatie komen, wil zij een relatie laten slagen met dit type man.
Mm-hmm.
Tevens dat die man bij zichzelf daar van die bepaalde agressie die hij in zich heeft, daar bewust van dient te zijn. En dat die schaduwzijde, waar we eigenlijk de aflevering mee starten, dat hij dat ook gaat inzetten op andere vlakken.
Ja, ja.
Want wat je dan vaak ziet is dat ze het niet waar maken in de wereld daarbuiten. Dus die drive vanuit diegene, zijn persoonlijkheid, die wordt niet ingezet binnen ondernemerschap of binnen vechtsport of binnen trainen of weet ik wat. En die komt er thuis of binnen die relatie uit. En zo zie je dat. Ja, je kan het laten werken en beide hebben werk te doen om het te laten werken. En dan moeten er compromissen zijn en dan moet er communicatie zijn als voorwaarde.
En ook een IQ.
Zeker, ja. Holmes daarmee eens. Zeker. Om tot die communicatie van hoog niveau te komen, moet je denk ik een bepaalde IQ, denkvermogen hebben als basis. Hoewel ik dan wel interessant vind, daar kan ik geen casus van aanhalen wanneer je allebei op gelijke mate echt een lager IQ zou hebben. Wat er dan gebeurt. Maar dat durf ik niet in te vullen, want dan zou ik ook aannames doen.
Ja. Hey Miro, we hadden afgesproken dat we een uur zouden doen. Ik zie de klok dat die 1:03 is. Dus ik wil het hierbij houden. Heb jij nog iets te bieden aan de luisteraar? Een gratis weggever? Hoe kunnen we jouw producten promoten?
Ja, ik hoef niet zozeer iets te promoten hier. Ik hoop dat de luisteraars dit mooi vonden. Ik ben op Instagram te vinden. In ieder geval onder mijn eigen naam, gewoon Miro Vermeer.
We zijn met een hoop. Dubbel E, hè?
Ja, met dubbel E.
Ja.
We zijn met een hoop events die voor zowel particulieren als ondernemers zijn. We doen een stukje fitnesscoaching, ondernemerscoaching. Dus als mensen.
En je had laatst een mannendag en later een vrouwendag. Volgens mij was dat een daverend succes.
Ja, we hebben Hard Times Unite Strong Men en we hadden de Dag voor Vrouwen. Het was eerst Dag voor Mannen, Dag voor Vrouwen. De Dag voor Vrouwen gaan we waarschijnlijk in de naam ook nog veranderen. Dat slaat ontzettend aan, omdat we dus zien dat er heel veel behoefte aan is aan een bepaald stuk wat geen invulling krijgt binnen de maatschappij of op andere plekken. En dat wij op een hele goede manier, denk ik, daar invulling aan kunnen geven. En dat dat een hoop mannen en vrouwen richting kan geven en een stuk inspiratie om voor zichzelf een mooier leven te bouwen en om een heel groot stuk verbinding op te zoeken met elkaar en steun aan elkaar. Ja.
Mooi.
Dus ja, daar staan hele vette filmpjes, denk ik, van online op mijn Instagram.
Dat zag ik. Dus luisteraars, allemaal naar @Miro Vermeeren op Insta.
Yes, thanks.
Leuk. Ik volg je daar ook. Leuk. Nou, dankjewel en toi, toi, toi.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog één ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes. Zoek de podcast op en geef mij een review. Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!